Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 42 en daarvan de versen 1 en 3. Psalm 42, de versen 1 en 3. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En het derde vers. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Het is het eerste en derde vers van Psalm 42. We willen luisteren naar het lezen van het woord van God en de schriftlezing is uit het boek Exodus, derde hoofdstuk, vers 1 tot en met 14. We noemen nu Exodus 3, de versen 1 tot en met 14. En Mozes hoedde de kudde van Jethro, zijn schoonvader, de priester in Midian. En hij leidde de kudde achter de woestijn en hij kwam aan de berg Gods, aan Horeb. En de engel des Heren verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een braambos. En hij zag en ziet het braambos branden in het vuur en het braambos werd niet verteerd. En Mozes zeide, ik zal mij nu daarheen wenden en bezien dat grote gezicht waarom het braambos niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij zich daarheen wendde om te bezien, zo riep God tot hem uit het midden van het braambos en zeide, Mozes, Mozes. En hij zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, nader hier niet toe. Trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. Hij zeide voort, ik ben de God uw vaders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. En de Heere zeide, ik heb zeer wel gezien de verdrukking mijns volks, het welk in Egypte is, en heb hun geschrei gehoord vanwege hun drijvers, want ik heb hun smarten bekend. Daarom ben ik nedergekomen, dat ik het verlossen uit de hand der Egyptenaren en het opvoeren uit dit land. Naar een goed en ruim land, naar een land vloeiend van melk en honing, tot de plaats der Canaanieten en der Hethieten en der Amorieten en der Ferezieten en der Hevieten en der Jebusieten. En nu zie, het geschrei der kinderen Israëls is tot mij gekomen. En ook heb ik gezien de verdrukking waarmede de Egyptenaars hen verdrukken. Zo kom nu, en ik zal u tot Farao zenden, opdat gij mijn volk, de kinderen Israëls, uit Egypte voert. Toen zeide Mozes tot God, wie ben ik, dat ik tot Farao zou gaan, en dat ik de kinderen Israëls uit Egypte zou voeren? Hij dan zeide, ik zal voorzeker met u zijn, en dit zal u een teken zijn, dat ik u gezonden heb. Wanneer gij dit volk uit Egypte geleid hebt, zult gij lieden God dienen op deze berg. Toen zeide Mozes tot God, zie, wanneer ik kom tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, de God uw vaderen heeft mij tot uw lieden gezonden, en zij mij zeggen, hoe is zijn naam? Wat zal ik tot hen zeggen? En God zeide tot Mozes, ik zal zijn die ik zijn zal. Ook zeide hij, alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen, ik zal zijn heeft mij tot uw lieden gezonden. Tot zover de schriftlezing. Willen we ons nu eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed. Het is aan de avond van deze dag, midden in de week, dat we tot u naderen, Heere. En hoe zullen we tot u naderen? Daar u de God bent die de hemelen bewoont, die de koning der koningen en de Heere der heren bent. U die de God zijt van wie de engelen zingen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerschaar. Heere, als wij tot u naderen, dan kunnen we voor uw heilig aangezicht niet bestaan. Omdat wij zondige mensen zijn die met onze daden en met onze woorden en met onze gedachten tegen u hebben overtreden. Ja, die niet alleen zonde doen, maar tot in het diepst van ons bestaan zonde zijn. O God wil ons daar diep van doordringen en ons een levende indruk van geven, wanneer we deze avond zijn samengekomen. Omdat we tot u mogen naderen, in ons bidden, maar ook in het luisteren van uw woord, als vernederde zondaar, die net als Mozes de ogen niet op durven heffen, omdat ze u niet aan kunnen zien. Want wanneer we letten op onszelf, dan moet de schaamte ons bedekken. En dan moeten we het zeggen met de profeet uit het Oude Testament: wee ons dat wij zo gezondigd hebben. Heren, doordring er ons van voor het eerst of opnieuw. Omdat we oprecht met verslagen harten vanavond in de bank mogen zitten. En vanavond naar uw woord mogen luisteren. Omdat we oprecht het leren een verloren zondaar voor u te worden. We bidden u, Heren, wilt u daartoe ook uw woord van deze avond gebruiken. Geef dat uw woord met kracht gepredikt mag worden. Dat het geheiligd wordt aan onze harten. En dat uw woord zo door mag dringen in ons leven. Dat we niet alleen met ons verstand en met onze woorden uw woord in ons opnemen. Maar dat uw woord door mag dringen tot in de verste uithoeken en schuilhoeken van ons hart. Dat ons hart verbroken mag worden. En dat we tot u vluchten met een verbroken hart en met een verslagen geest. Heere, wat moet ik doen? O God, wees mij genadig. We bidden u, Heren, wilt u dan bijzonder ook tot hen spreken, die daar in hun leven iets van leerden, die verloren mens voor u geworden zijn, zichzelf vaak niet kunnen begrijpen, zichzelf nergens bij durven scharen, adreslozen zijn, mensen die niet bij uw volk zich durven rekenen, en mensen die zich ook niet bij de wereld en bij de dienst van de zonde en bij de eigen gerechtigheid thuis voelen. O God, wilt u, waar ze zichzelf adreslozen weten, vanavond aanspreken. En zoals u eenmaal sprak vanuit de vlammen van het brandende braambos, wilt u zo door de gewaad van uw woord tot hen spreken. En hen tonen dat er bij hen niets te vinden is. Dat er bij hen niets dan ongerechtigheid is. Maar hen laten zien dat er bij u redding is. Dat u, die eenmaal in de braambos neerdaalde ter verlossing van uw kerk. Dat u zo in Christus neergedaald bent. En in uw woord neerdalen wilt. Om het verlorene te zoeken. Dat u het geschrei van Israël in de ballingschap hebt gehoord. Dat u het worstelen en het zoeken van arme zondaren hebt gehoord. En dat u daarom tot hen neer wilt komen. En tot hen wilt spreken. Heren, wilt u het zeggen. Dat u een heil wilt zijn. En dat u een leiden wilt door uw raad. We bidden van u, wilt u al uw kinderen gedenken. Wilt u bijzonder ook hen ontmoeten. Want uw kinderen kunnen alleen leven, geestelijk leven, wanneer u hen ontmoet. En wanneer u hen opnieuw ontmoet. En wanneer u het genadewerk vernieuwt en verlevendigt. O God, u weet dat uw kinderen dat nodig hebben. En wilt u dat dan ook door middel van uw woord deze avond schenken. Toon het aan uw kinderen. Dat er in het naderen tot u niets van hen bij is. Dat de schoenen van de voeten moeten. Want dat het naderen tot u, naderen betekent tot de heilige God. Maar toon het dat u ze vraagt om tot u te komen. Dat u ze vraagt om voor u te buigen. En naar u te luisteren. Dat u ze ontmoeten wilt. En dat u ze leiden wilt en onderrichten wilt. O God, wil dat ook deze avond doen. En wil dan door middel van uw woord uw kerk opbouwen in het allerheiligst geloof. Uw kerk tot u trekken met de koorden van uw zoekende zondaarsliefde. En hen geven dat ze meer en meer mogen verstaan van dat grote verlossingswerk wat bij u is. Het verlossingswerk wat in Christus Jezus vast ligt. Eeuwig vast ligt. En wilt u vanuit zijn werk, vanuit het bloed der verzoening en der verlossing, tot hen spreek. Heren, bewaar ons alle voor de zonde. En ook wanneer we vanavond samen zijn, bidden we dat. Wilt u ons bij het luisteren en bij het spreken voor alles bewaren. Satan ligt op de loer. om onze gedachten te vervullen. Om onze gedachten weg te leiden en af te brengen van het getuigenis van uw woord. Maar wilt u zelf de Satan schelden en ons zo gevangen leggen onder uw woord, dat we mogen luisteren en dat we het woord in mogen drinken als het levende waard. U weet wat we nodig hebben. Beschamende boodschap, ontdekkende boodschap, vertroostende boodschap, bemoedigend. Heere, wilt u vanuit de menigerlei genade die bij u is, uitdelen vanavond. En onder de verkondiging van uw woord aan een ieder het bescheiden deel geven. Bestraffen spreken tot hen die de bestraffing nodig hebben. En opbeurend en bemoedigend tot hen die in de diepte verzonken liggen. En uw genadewerk nodig hebben. O God, ontferm u over ons. Denk aan de gehele gemeente. Aan alle die hier samen zijn gekomen. Hen die tot onze gemeente behoren. Hen die tot andere gemeenten behoren. Wilt u hen alle gedenken. En gedenk alle gemeenten waarvan wij lid mogen zijn. O God, wil ook hen die hier niet kunnen zijn. Bezoeken met uw heil. En wil hen leiden in uw goddelijke genade. En wilt u in ons midden nog krachtig wonen en werken en onze harten beroeren. Geef dat wij ook hier onder ons opwekking mogen zien. En dat het leven der genade ook onder ons mag blijven. Dat we de vruchten van geloof en bekering zien. Heren, er is zoveel duisternis. Er is zoveel onkunde. En vooral er is zoveel schuld. En wanneer we daarop zien, dan kunt u het niet doen. Dan zou u daar recht ons voorbij kunnen gaan. Maar wilt u redenen nemen uit uzelf? En wilt u om het bloed van het verbond, om Christus Jezus wil aan ons denken. En uw belofte waarmaken en vervullen. Heere, ontferm u over ons en over onze kinderen. En wilt u dan ook bijzonder in dit uur, wanneer we samengekomen zijn om over dit woord na te denken. Ons aanzien. Ons opzoeken in de grote koning, de zoon van uw eeuwige liefde. We vragen dat uit genade alleen. Niet pleitend op iets van onszelf. Want bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Wij hebben gezondigd. Maar pleitend op het volbrachte werk van uw zoon Christus Jezus. Smeken we u, Heere, wilt u tot ons spreken. En onze harten beroeren door de kracht van uw woord en van uw heilige geest. We vragen u dat uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 97, de versen 1, 2 en 7. Psalm 97, de versen 1, 2 en 7. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 97, de versen 1, 2 en 7. Aan het einde van de prediking, na het amen, willen we zingen uit Psalm 25, het zevende vers. Psalm 25, vers 7, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Dat is het zevende vers van Psalm 25. En de tekst voor de prediking is uit het schriftgedeelte wat u gelezen is, Exodus 3, en daarvan het vijfde vers, Exodus 3 en vers 5. En we lezen daar het woord van God in onze tekst. En hij, dat is de Heere, zeide, nader hier niet toe. Trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. Dat is Exodus 3, vers 5. Het is vreemd, gemeente, dat in heel veel heidense godsdiensten er grote eerbied is. Iemand heeft eens gezegd dat soms het heidendom meer eerbied toont voor de godheid dan de christenen. En misschien is er iets van waar. Een moslim zal zijn moskee niet betreden zonder eerst zijn schoenen uit te trekken. Uit eerbied voor de God die hij dient en die hij vereert. En in het hindoeïsme, een brahman zal niet met geschoeide voeten het heiligdom betreden om de God die hij dient te vereren en te aanbidden. En we zien hetzelfde, alleen met een veel diepere en veel geestelijker betekenis, ook in de dienst van de ene, de ware God, de God der eeuwen, de Heere zelf. Hij zegt in zijn woord dat hij in de hemel is en dat wij op de aarde zijn. Laten daarom onze woorden weinige zijn. En elders laten we ons aangezicht bedekken. Want wie kan naderen tot God en hem zien, hem aanzien? Want God is een gloed bij wie niemand wonen kan. Hij is een vuur dat men niet aanschouwen kan. Daar zien we iets van die grootheid van God en van de eerbied die de majesteit van God afdwingt in de geschiedenis die u is voorgelezen. Mozes moet als teken van eerbied voor de majesteit van God die aan hem verschijnt de schoenen van de voeten doen. Hij bedekt zijn aangezicht wanneer hij de stem uit het braambos hoort. Alles spreekt van de heiligheid en de grootheid van God en van de nietigheid en de eerbied die ons mensenhart dient te bezetten. En we willen daar vanavond samen bij stilstaan. We schrijven boven deze tekst Mozes' ontmoeting met God. En dat spreekt van twee dingen. In de eerste plaats een gesloten toegang tot God. Mozes mag zo niet naderen. En in de tweede plaats een verborgen omgang met God. Toch mag Mozes wel naderen. Mozes' ontmoeting met God. In de eerste plaats wordt daar gesproken van een gesloten toegang tot God. En in de tweede plaats over een verborgen omgang met God. Allereerst dan iets over die gesloten toegang tot God. U kent de geschiedenis waarschijnlijk van uw jonge jaren af. Mozes is nadat hij uit Egypte moest vertrekken in de woestijn geweest. Een lange tijd, 40 jaar. Hij heeft daar rondgezworven als hoeder van schapen. De schapen van zijn schoonvader Jethro. En we lezen in al die jaren, in al die 40 jaren dat Mozes in de woestijn vertoefde niet dat de Heere aan hem verschenen is. Of dat de Heere tot hem gesproken heeft. Misschien heeft de Heer hem opgezocht. Maar toch, we krijgen uit alles de indruk dat de ontmoetingen met de Heer in de tijd dat hij in de woestijn verkeerde, niet talrijk zijn geweest. En op zekere dag is hij ver van huis. Ver afgedwaald van de woning, van de tentwoning van zijn schoonvader Jethro. Hij is in het diepe zuiden van de woestijn van de Sinaï, bij de berg die genoemd wordt de berg Horeb, de berg die later genoemd zal worden de berg Gods. De berg die heden ten dagen door de Arabieren nog genoemd wordt de berg van Mozes, Jebel Mosul. Deze berg, de Sinaï, de Horeb in het zuiden, de kale rots in de blakerende zon, met slechts weinige struiken, daar hoedt Mozes zijn schapen. En wanneer hij zijn ogen laat gaan over het vredige tafereel van die grazende schapen, dan plotseling wordt zijn oog gevangen door iets wat merkwaardig is. Hij ziet vuur. O, vuur is niet merkwaardig in die hete streek. Het gebeurde wel meer dat door de hitte van de zon, of ook door nalatigheid van reizende bedouïnen, van reizende herders, één of meer doornstruiken vlam vatten. Maar wanneer hij naar deze brandende braambos, naar deze brandende doornstruik kijkt, dan ziet hij dat deze braambos wel brandt, maar niet verteerd wordt. En zijn aandacht wordt getrokken. Hij gaat in de richting van die brandende braambos om te zien waarom die braambos wel brandt, wel vlammen aan zijn bladeren en aan zijn takken vertoont, maar de bladeren blijven groen en de takken verkolen niet. En dan hoort hij de stem. De stem die hem waarschuwt. Mozes, ga niet verder. Mozes, trek de schoenen van uw voeten. Want dit geheimenis, deze brandende braambos, is een teken van mijn tegenwoordigheid. En dat plekgrond rondom die brandende braambos is heilige grond, omdat ik, de Heere, daar verschijn. Inderdaad, die brandende braambos die toch niet verteerde, is een teken van de verschijning van God. Dat is een ding wat heel duidelijk is in dit schriftwoord. God openbaart zich in dat teken van die braambos die in brand staat, maar toch niet verteerd wordt. En dat tekent ons heel duidelijk iets wat altijd weer in de schrift opvalt. God openbaart zich nooit in de volle heerlijkheid van zijn glorie. God openbaart zich altijd in de tekenen. Of in zijn woord. Maar ook in tekenen. En het teken wat hier de openbaring van God symbolisch voorstelt, dat is dat braambos wat brandt. Het is een teken dat God zich openbaart. Nee, hij openbaart zich niet onmiddellijk. Want als God zich onmiddellijk zou openbaren in zijn majesteit en in zijn heiligheid, dan zou Mozes, dan zou een ieder die de verschijning van God zou zien, ogenblikkelijk verteerd worden. Want het staat in de schrift, niemand kan mijn aangezicht zien en leven. En daarom dit dat God zich openbaart in die brandende braambos herinnert ons aan de zonde. Want er is een tijd geweest dat God geen tekenen nodig had om zich te openbaren. Er is een tijd geweest dat God zich onmiddellijk kon openbaren. We lezen in het paradijs dat God met Adam en Eva sprak. Dat zij de komst van God in de hof konden horen, konden merken. Ze kenden de komst van de Heere aan het geluid van de wind. Toen was er geen teken nodig. Toen was er geen bepaalde plaats, geen brandende braambos nodig. Maar God verschijnt onmiddellijk en spreekt met Adam en Eva. Zoals God alleen kan spreken met zijn schepsel, met een vriend. En er is nog meer in deze hele geschiedenis wat ons herinnert aan het verloren paradijs. In het verloren paradijs had God geen teken nodig. In het verloren paradijs waren ook geen woestijnen. En geen doornen. En geen distelen. Waren geen braambossen met hun stekende doorns, zoals Mozes die voor zijn ogen zag. Alles herinnert er ons scherp en pijnlijk aan. Dat hier, waar Mozes de stem van God hoort, geen paradijs meer is. Geen gemeenschap met God meer mogelijk is. God moet zich van tekenen bedienen. Anders wordt Mozes verteerd. God bedient zich van tekenen die Mozes en ons alle heel duidelijk herinneren aan de vloek van het paradijs. Het aardrijk is om uwentwil vervloekt en het zal doornen en distelen en braamstruiken voortbrengen. Aardrijk is geworden tot een woestijn. En op deze plaats, en tegen deze achtergrond, verschijnt God aan Mozes. Hoe verschijnt hij? Hij verschijnt in de vlammen. In een vlammende braambos die toch niet verteert. En vlammen zijn in de schrift teken van de majesteit en de heiligheid van God. Een vuurgloed gaat hem voor, hebben we zo even uit de oude psalm gezongen. Een vuurgloed, het teken van de majesteit en de macht, van de heiligheid en de gerechtigheid van God. Ja, God wordt in de schrift zelfs genoemd een vuurgloed, een heilige gloed, bij wie niemand wonen kan. En dat tekent ons opnieuw heel duidelijk, dat wanneer God zich openbaart, Hij zich openbaart als de God die hoog woont in de hemelen, als de God die heilig is, als de God die verheven is. En vandaar dat die God die zich hier in de woestijn in de vuurgloed openbaart, als de heilige God. Vandaar dat Mozes alleen maar tot die God kan naderen en alleen maar tot die God mag naderen op een hele bijzondere manier. God zegt, kom zo niet dichterbij, Mozes. Zo kun je niet bij die braambos, bij mijn openbaring verschijnen. Trek de schoenen van je voet. Mozes mag niet met het stof van de aarde voor God verschijnen. En als een teken van eerbied en van hoogachting voor die hoge en heilige God, die te rein van ogen is dan dat hij het kwade zou zien, moet hij zijn schoenen, zijn sandalen losmaken. En die sandalen daar in het woestijnzand laten staan. En met blote voeten tot de braambos naderen. En niet alleen het uittrekken van de schoenen. Maar we lezen ook in het volgende vers. Het bedekken van Mozes aangezicht is een teken dat Mozes zich bewust is van de heiligheid van God. Dat Mozes vol schroom en vol vrees nadert tot deze verschijning van God. Want Mozes ziet, hier in deze brandende gloed, is iets tegenwoordig van de heiligheid van God. En dan brengt dit woord een heel duidelijke boodschap tot u en tot mij vanavond. God is heilig. En als de Heere Mozes waarschuwt, Mozes, kom niet nader zo, zoals je bent. Maar kom nader in het besef van mijn heiligheid. In eerbied. In het besef van je eigen tekort en van je eigen schuld. Dan predikt dit ons heel duidelijk dat wij niet zomaar tot God kunnen naderen. Maar dat God de heilige is. Bij wie niemand wonen kan. En hebt u daar wel eens een indruk van gehad in uw eigen leven? Dat God de heilige is bij wie niemand wonen kan. Dat God zo heilig is dat zelfs een man als Mozes de schoenen van zijn voeten moet doen. Dat zelfs een man als Mozes zijn ogen niet op durft te heffen, maar zijn handen voor zijn gezicht slaat. Omdat hij voelt, voor deze God kan ik niet bestaan. Hoe vaak kunnen we zo gemakkelijk doorleven? Niet beseffen dat er een God in de hemel is. Een God die hoog woont in de hemelen, maar die de koning is van zijn schepping. Die heilig is en onkreukbaar in zijn recht. We kunnen in ons dagelijkse leven leven alsof er geen God bestaat. We kunnen leven als praktische atheïsten. We weten het. We zijn erbij opgebracht. Het is ons verteld van onze jeugd af. God woont in de hemel. Het is ons verteld dat het woord van God het onkreukbare en onfeilbare woord is. En we stemmen dat toe. Maar we leven ons eigen leven. Oh nee, waarschijnlijk niet in grote en openlijke zonde. Waarschijnlijk niet in dingen die lijnrecht tegen de getuigenissen van God ingaan. Maar toch, in onze dagelijkse beslommering, is God ver en de gedachte aan God ver. In ons dagelijkse leven, leven we ons eigen leven zonder God. En zonder te denken aan dat die grote God deze hemelen doorwandelt, zoals de psalmdichter zegt. en op de aarde ziet, u ziet en mij ziet. Al ons, heel ons gedrag, heel ons leven ziet. Het ligt alles als een open boek voor hem. En weet u het dan, dat we voor die God niet kunnen bestaan? Dringt dat tot u door, dat God de zonde hoogst ernstig neemt? Al leven wij over alles heen, al leven wij zomaar verder, God ziet het. En Gods toorn is ontstoken tegen alles wat tegen zijn heilige wil en tegen zijn heilige majesteit ingaat. Ook dat we het niet vergeten, maar dat we het overdenken. Juist u die zegt, ja, ik ben onbekeerd en inderdaad mijn leven gaat zo volgens dat patroon, dat ik wel eens denk aan de Heere, soms wel eens ernstige gedachten heb. Maar als ik heel eerlijk ben, moet ik zeggen dat God eigenlijk ver buiten mijn gewone leven staat. Overdenk de heiligheid, de majesteit van God. En overdenk het dat deze God die een vuur brandt, een vuurgloed is, u in een ogenblik kan verteren. En alle recht heeft om met zijn toorn over u te komen. Omdat u hem niet gezocht, omdat u hem niet gediend hebt, omdat u hem niet geëerd hebt zoals hij dat vraagt. We kunnen nooit naderen tot God en denken over God zonder te beseffen dat hij de heilige is. Laten we dat ook nooit vergeten wanneer we tot God naderen in het gebed. Mozes nadert tot God. En hij nadert tot God met de tekenen van boetvaardigheid. In eerbied om met God te spreken. En in het gebed in zekere zin spreken we tot de Heer. Hoeveel keer, mag ik het vragen, hoeveel keer spreekt u met eerbied tot God? Echt met eerbied. Hoeveel keer is er in het naderen tot God niet een klakkeloze gewoonte dat we onze gebeden opzeggen? Of dat we met onze gedachten aan de andere kant van de wereld zijn? En geen besef, geen indruk van de heiligheid van God. Laten we het niet vergeten als we tot God naderen om naar zijn huis te gaan. Op te gaan naar de plaats van het gebed, om het woord van de levende God te horen. Want dan naderen we om te horen wat de Heere tot ons te zeggen heeft. En God spreekt als het ware in zijn woord vanuit de vlammen. En hoeveel maal gaan we op met een besef van onze nietigheid, van onze hemelhoge schuld en van de majesteit van God. Laten we het niet vergeten. Want Mozes nadert tot God. Nadert terwijl hij zijn schoenen heeft uitgetrokken. Terwijl hij zijn aangezicht bedekt. O, deze God die hier in dit brandende braambos tot me spreekt, is de heilige Israëls. Wie kan voor u bestaan? Dat wordt geleerd, niet alleen door Mozes, maar door ieder die iets leert verstaan van wie God is en wie hij zelf is. Calvijn begint er zijn institutie mee, misschien weet u het. Dat de hoofdsom van de religie, de hoofdsom van alle ware godsdienst is dit. Gods kennis en zelfkennis. En zo werkt God. Hij leert ons. Dan hebben we niet onze mond vol over het slechte van de wereld. En over de erbarmelijke toestand van de kerk. Maar dan is het, ik heb gezondigd. En ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. dan krijgen we zwijgende mond. Dan doen we de schoenen van onze voet. Dan bedekken we ons aangezicht. Dan gaat u in stilte buigen voor God en zeggen, o God, wat heb ik gedaan? Ik heb u de eer niet gegeven. In mijn zonde heb ik u van uw eer beroofd. En mijn zonden staan voor me. Als levende bewijzen van mijn schuld. Dan sla ik met de tollenaar op mijn borst. Dan sta ik van verre. Durf niet te naderen. Net als hij. God, wees mij, de zondaar, genadig. Dat is toch niet vreemd in uw eigen leven. Dat besef van diepe zelfkennis. Dat besef van Gods grootheid en majesteit. O, leef daar niet overheen. Wanneer u daar als van verre iets van ziet. Redeneer daar niet overheen. Over die geweldige afstand die de schrift ons tekent. Tussen God en tussen de zondaar. Probeer dat niet met wat praatjes goed te maken. Of met wat redeneringen. Want u bedriegt uzelf. Maar buig in het stof. Kennend mijn zonde, belijdend mijn armoe, ziende die afstand. O God, ik kan niet naderen. En de vlammen tekenen dat u rechtvaardig bent. Het vlammende braambos zegt dat ik het verdien, dat u me zou verteren. Eén woord van uw almacht en ik zou worden weggedaan van voor uw aangezicht. Want God is geen God die de zonde door de vingers ziet. God is recht. Volkomen recht. Hij kan de zonde van u, van mij, niet voorbij zien. Want hij toornt over de zonde. En de vlammen tekenen het. Ik heb naar recht de straf van God verdiend. En toch staat Mozes voor die brandende braambos. En toch staat Mozes voor de stem van God. En hij luistert, al is het met de handen voor zijn gezicht. En toch wordt Mozes niet verteerd. Al zijn de vlammen aan de braambos een teken van Gods heiligheid en van zijn toorn en van zijn recht. Mozes, hoe komt het? Wel, als we het later aan Mozes gevraagd zouden hebben, dan zou hij misschien tegen ons gezegd hebben, nee, niet omdat ik iets verdiend had, want ik ben een moordenaar. Mozes was uit Egypte weggelopen, nadat hij zich vergrepen had aan het leven van een van die Egyptenaars. En u kunt zeggen, ja, maar dat was een van de vijanden van Gods volk. En de bedoeling van Mozes was goed, was om zijn volk te redden. Maar hij had zich vergrepen aan het leven van een mens. Hij had gezondigd tegen het gebod, gij zult niet doodslaan. En we lezen ook in het vervolg van de geschiedenis, al worden er veel goede dingen over Mozes gezegd, dat Mozes in zichzelf een zondig mens is en het niet verdient om voor de vlammen in de braambos te blijven bestaan. God zou hem naar recht hebben kunnen verteren. Daarom als Mozes tot God mag naderen. En als Mozes daar in alle eerbied luistert naar de stem die uit de braambos komt en toch niet verteerd wordt. Dan is daar maar één reden voor en dat is genade. Gods genade. En Gods genade schittert op een hele bijzondere manier in dat teken van die brandende braambos. Meestal wordt gezegd. En ik dacht dat het een schriftuurlijke uitleg was. Dat die braambos waar Mozes bij staat het teken van Israël is. Het teken is van de kerk van God. Het is het teken van Israël, want de Heere zegt wanneer hij spreekt uit de braambos, ik heb Israëls bezoeking en Israëls verdrukking en die zware slavendienst in Egypte gezien. Israël is als het ware een braambos. Het is in het vuur van de verdrukking. De vlammen omringen Israël. Ze worden voortgejaagd door de zwepen van de wrede Egyptenaars. Ze moeten steeds meer stenen maken. Hun kinderen worden vermoord, aan de krokodillen in de Nijl geofferd. De vlammen laaien hoog op. En toch, ook al laaien over Israël de vlammen hoog op, en toch wordt het niet verteerd. Al heeft Israël, zoals het woord ons zegt, in Egypte de afgoden meegediend. Ook in Egypte zijn kinderen van Israël mee gaan doen met afgodendienst die daar in Egypte zo heerst. Al heeft Israël in zichzelf het zich niet waard gemaakt dat God naar ze om zou zien. In de vlammen van de slavernij, toch niet verteerd. Dat is genade. Dat is genade. En u zegt God in deze brandende braambos, op dit stukje heilige grond, dat hij gekomen is om Israël te verlossen. En zo wordt de prediking van God uit de vlammen een prediking van genade. Ik ben gekomen, lezen we in het vervolg. Ik ben nedergekomen in deze braambos. Ik ben nedergekomen in de vlammen. Om Israël te verlossen. En daarom is dit plekje grond waar Mozes staat, heilige grond. Omdat God daar neergekomen is. Neergekomen is om te verlossen. Later hebben de Israëlieten dat helemaal verkeerd begrepen. Die dachten dat waar de tempel is, dat is de heilige plaats. Dat is hier het tempel. En ze begonnen te vergeten dat niet de uiterlijke tempel, niet wat uiterlijke godsdienstigheid, maar alleen de tegenwoordigheid van God. Dat is de heilige plaats. Daar leeft God. Niet een plaats die wij verzondigen zoals Israël het deed. Door allerlei afgodendienst en eigen gerechtigheid. Hier, midden in de woestijn. Deze meest ongeschikte plaats, Mozes, is een heilige plaats, want hier kom ik neer. En hier openbaar ik mezelf. En ik ben neergekomen om te verlossen. Want ik heb het gekerm en het geroep van de slaven in Egypte gehoord. Hoort u het? God komt neer om te verlossen op een wonderlijke ongedachte manier. Op een wonderlijke ongedachte plaats, midden in de woestijn daalt hij neer. Daar zondert hij een stuk grond af tot heilige grond. Hij is neergekomen omdat hij geroep gehoord heeft. Zo werkt de Heere nog. God wil neerkomen ter verlossing. Omdat hij het geroep hoort. Het geroep van arme zondaren, waarvan het in de psalmen gezegd wordt, met mijn zuchten en mijn zorgen voor u niet verborgen, daar ik alles, daar gij alles ziet en weet. Wat hoort hij, wanneer hij op uw leven neerziet? Wat hoort hij, wanneer u in stilte uw hart uitstort voor de Heer? Hoort hij het geroep? Hoort hij de zuchten en de zorgen van de psalmdichter? De Heere wacht om zuchtende zondaren te horen. Hij luistert naar hun geroep. O, dat klinkt als iets kostbaars, als een schat in zijn goddelijke oren, wanneer een zondaar roept uit de nood. Wanneer een zondaar roept tot de levende God, o God, wees u me genadig. En hij luistert. O, soms wacht hij lang. Zoals Israël lang moest wachten in het midden van de hitte van de slavernij. Maar dat betekent niet dat God niet luistert. Hij wacht. Tot zijn tijd gekomen is. De bestemde tijd. De tijd om genadig te zijn. En als hij weet dat die tijd gekomen is, komt hij neer. En gaat hij spreken woorden van verlossing, woorden van troost, woorden van vrede. Hij spreekt ze tot Mozes. Vanuit branden van de braambos. Wonderlijke plaats. Dat stukje grond in de woestijn, geheiligd omdat God neergedaald is. Wonderlijke plaats. Die braambos die in brand staat. Maar niettemin een heilige plaats, want God is daar. En God spreekt omdat hij het geroep van de zijnen heeft gehoord. En God gaat beginnen genadig te zijn en zijn genade uit te delen, zijn verlossingswerk heerlijk te maken. En hoe zal hij verlossen? O, u weet het vervolg van de geschiedenis. God verlost door het bloed. Nee, dat is geen inlegkunde. Dat is vergelijking van dit hoofdstuk met Exodus 12. Dan zegt de Heere tot Mozes, en deze nacht zal ik Israël verlossen. En dan in het volgende woord staat er, dat er bloed gestreken moet worden aan de deurpost. En dat het paascha, het paaslam geslacht moet worden. En wanneer ik dat lees, dan hoor ik hier in de brandende braambos klanken, die mij heen wijzen naar hem, die het bloed gestort heeft. Want het paaslam wat in de paasnacht Israël redde, Israël reinigde, is een profetie van het grote paaslam Christus Jezus die zijn bloed gestort heeft. Hij is verteerd in de vlammen van Gods toorn. Zijn offer werd een offer wat gans verteerd. In de vlammen van Gods toorn is hij omgekomen. Want hij heeft het zijn vader gevraagd. Vader, richt de felle pijlen van uw toorn op mij. En laat ze mij verteren. Hij heeft zichzelf aangeboden. Als het lam ten brandoffer. Opdat de vlammen van Gods recht over hem zouden gaan, opdat hij tot as, tot niet zou worden. Brandend in de toorn van God en wel verteerd. Want hij heeft het uitgeroepen op Golgotha's heuvel. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat waren voor Christus de vlammen van de hel. De vlammen van de toorn. En dat is het. Wat ik verdien, wat u verdient. Dat is het wat wij ons waardig maken. Hoe zult u dat nooit vergeten? Als u over het lijden van Christus nadenkt. Dat hij verteerd werd in de gloed van Gods recht. Dat hij verteerd werd in de gloed van Gods toorn. Omdat ik gezondigd heb. Ik had die plaats verdiend. Ik heb de straf verdiend. Dan wordt het inderdaad een wonder dat God nog niet met mij afrekent. Dan wordt het een wonder dat God mij nog draagt en nog spaart. Dan wordt het een wonder dat ik nog niet verteerd ben. En ieder die daar persoonlijk en geestelijk iets van leert, dat hij het waard is om voor God weggeworpen te worden. Om voor God verteerd te worden. Voor hem wordt die brandende braambos een teken van Gods genade. Christus Jezus is verteerd. En alleen omdat hij verteerd is in de gloed van het vuur. Daarom ben ik niet verteerd. Alleen omdat hij geleden heeft. Daarom mag ik nog leven. Is het niet kind van God? Alleen omdat hij gestorven is. Daarom word ik gespaard. Alleen omdat hij uitgeworpen is van God. Daarom wil God mij aannemen. Alleen omdat hij in de gloed van de toorn omkwam, wil God mij genade, liefde, ontferming bewijzen. O, in hem ligt een schat aan genade. In hem ligt het geheim van het wonder en toch niet verteerd. Want alleen door hem kan Mozes tot God naderen. En alleen door hem kan Mozes de woorden der verlossing horen. Uit de vlammen worden de woorden van genade gesproken. Omdat Christus in de vlammen van Gods toorn is omgekomen. En wanneer ik dat zie, dan wordt dat plekje grond rondom die brandende braambos inderdaad heilige grond. Want dan zie ik dat op die heilige grond rond die brandende braambos Mozes de woorden van Gods genade hoort. En dat wordt het voor ieder die Gods genade woord leert. Leert kennen en leert verstaan. Als God spreekt van troost en van vrede, hoewel wij de dood verdienden. Dat is een heilig plekje. Heilige grond. U weet het misschien. Dat sommige van Gods kinderen. Die plaatsen waar God tot hen gesproken heeft. Waar de Heere genade bewezen hebben. Wel heilige plaatsen noemen. William Huntington is een van de voorbeelden. Die in zijn levensbeschrijving van verschillende plaatsen kan spreken. Dat was een heilige plaats. Dat was een heilige plaats. Waarom? Daar heeft God tot me gesproken. Daar heeft God zijn genade aan me betoond. Daar heeft God me voor het eerst en ook opnieuw onderwijs gegeven. Daar heb ik God ontmoet. En wanneer ik God ontmoet, dan is dat een heilige plaats. En wanneer ik op een heilige plaats kom, dan brengt dat altijd met zich mee dat ik word vernederd. Op een heilige plaats word ik altijd arm. Word ik altijd wie ik ben, zondaar. Op een heilige plaats wordt God, de Heer, in al zijn werken, altijd verheerd. Kent u heilige plaatsen in uw leven? Plaatsen waarin de Heer tot u sprak. O nee, ik vraag niet of u bijzondere tekenen en dingen kent zoals Mozes die kende in zijn leven. Want zoals God tot Mozes gesproken heeft, zo spreekt de Heere nu niet meer. U zult geen braambossen zien branden die toch niet verteren. Want wij hebben het profetische woord wat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht geeft als een licht schijnende in een duistere plaats. Hebt u God ontmoet in zijn woord? Is het woord tot u tot licht geworden? Heeft de Heere tot u gesproken? zodat u zondaar bent. Heeft de Heere u de weg ter verlossing getoond? Heeft de Heere u laten zien dat er bij hem voor verloren mensen redding is? Heb u God ontmoet? Dat is nodig, gemeente, dat we hier God leren ontmoeten. We kunnen onszelf niet wat aanpraten en wat wijs maken. Zo werkt de Heere niet. Maar God spreekt. God ontmoet zondaar. Door zijn woord en door zijn geest. God zet ze stop. Op een verkeerde weg. God toont dat er bij hem redding is. En hebt u dat geleerd in het licht van dit oude woord, het woord van de levende God? O, wanneer u volkomen vreemd bent aan de ontmoetingen met God en aan de leidingen van God in uw leven. Nog spreekt de Heere, nog spreekt hij in een braambos die niet verteerd is. Van zijn gewilligheid om genade te bewijzen. Nog wil hij genade schenken. Nog strekt hij als het ware zijn middelaarshanden uit. Uit de vlammen van het vuur. En ik hoor een stem. Achter die uitgestrekte middelaarshanden zeggen. Wend u tot mij toe. Alle gij einde der aarde. Kom tot mij. Alle die vermoeid en beladen zijn, waarom zoudt ge voortleven in uw ongerechtigheid, in uw eigen gerechtigheid? De Heere wil zondaren nog ontmoeten. Daarom laat hij dag aan dag, zondag aan zondag, zijn woord prediken. O, val hem te voet en vraag, Heere, ontmoet ook mij. Ontmoet ook mij. Spreek ook tot mij. Werk ook in mijn leven. En laat me zien dat u nog met me te doen wilt hebben. Maar vergeet me niet. En ga me niet voorbij. Want zonder u kan ik niet leven. Ook al heb ik een hart wat altijd weer geneigd is om van u af te dwalen. Maar ga me niet voorbij. O, en u die daarom verlegen bent, houd aan de troon der genade. Want God is bereid en gewillig om vanuit de vlammen te spreken. Hij gedenkt in toorn des ontfermens. En omdat Christus in de vlammen is omgekomen, is hij bereid om zijn hand uit te steken naar verloren zondaren. Is hij bereid om verloren zondaren op te halen uit de diepste nood. En om hun zijn heil te doen zien. Want nog spreekt hij. En als u dan zeggen moet, ja maar ik kan voor God niet bestaan. Ja maar u zou eens moeten weten over die zonde en over dat wat zo onmogelijk is in mijn leven. U zou eens moeten weten over mijn innerlijke vijandschap en de wrevel die boven kan borrelen in mijn hart. Hij gedenkt in toren des ontfermens. Dat betekent dit. Dat u inderdaad uzelf niet kunt opknappen. Dat u inderdaad vanuit uzelf nooit in aanmerking komt voor God. Maar dat het genade is. U kunt niet, u wilt niet, u deugt niet. Dat is allemaal waar. Maar vrije genade zegt, u hoeft ook niet. U hoeft ook niet. Want het is niet uit u, opdat niemand roemen. Het is genade. En genade alleen. O, zoek die genade. Want hij wil ongenadige benen zijn. Hij wil dat mensen met hun handen voor het gezicht, met de schoenen van hun voeten, als arme zondaren tot hun naderen en tot hem komen. Ze moeten de zonde verlaten. Die schoenen moeten daar blijven staan. Die schoenen bevlekt met het stof en met het vuil. En als arme zondaren tot hem komen. Die wel schoenen van de voeten kunnen doen. Maar die toch hun hart niet kunnen reinigen. Ze mogen komen. Met de schuld van hun hart. En met de schuld van hun leven. Waarover ze zo berouw hebben. En waaronder ze gebukt gaan. Ze mogen komen. Zoals ze zijn. Mozes. De moordenaar. Als een schuldverslagen zondaar. Neerknielend voor God. Dat is de Heere aangenaam. Ziet u het? Het is zo eenvoudig. O, niet als we op onszelf zien. Dan is het onmogelijk. Maar in het licht van het werk van deze God. Is het zo eenvoudig. Verloren zondaren. Zijn hem aangenaam. Ze hoeven niets mee te brengen. Dat kunnen ze ook niet. Maar vanuit de vlammen wordt hun een zaligmaker aangeboden. Wordt hun een zaligmaker gepredikt. Die een volkomen werk doet. En die volkomen zaligmaker zal verlossen. Dat is heel duidelijk in vervolg. Mozes hoort het dat de Heere zijn werk begint om Israël te verlossen. En als hij dan allerlei tegenwerpingen maakt omdat hij niet naar Egypte wil gaan. En als hij dan uiteindelijk vraagt, Heere, maar wie is het dan die mij gezonden heeft? Want dat zullen ze vragen. Dan zegt de Heere, dan moet je maar tegen Israël zeggen, ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. Jehovah, die heeft me gezonden. Jehovah, de God die eeuwig onveranderlijk trouw houdt. De God die is wie hij is en die nooit verandert. Ziet u, dat braambos werd niet verteerd. Ook al stonden de vlammen er rondomheen en er middenin. En u zegt, God, ik ben die ik ben. Ik zorg ervoor dat de braambos van mijn kerk nooit verteerd wordt. Tot in der eeuwigheid niet. Daar sta ik borg voor. Die braambos zal niet omkomen. O, dat is een woord, kind van God, waarin diepe troost en diepe moed ligt, midden in de beproeving. Want bijzonder de kerk van God moet door het vuur van de beproeving. De een meer, de ander minder. De een meer door uiterlijke omstandigheden, de ander meer door innerlijke strijd. Maar niemand van Gods kinderen zal buiten het vuur, buiten de beproeving omgaan. Weet ge niet dat de mens een strijd op aarde heeft? Weet ge niet dat ge door veel verdrukkingen moet ingaan? En dan kan het soms zo lijken dat de vlammen van de verdrukking, van de beproeving, zo hoog gaan. Dat je zegt, Heere, hoe moet het? Er kunnen momenten zijn dat je alles kwijtraakt. Dat alles donker wordt en duisternis. Dat je het niet meer weet. Maar de Heere zegt, en toch wordt het niet verteerd. Ik ben die ik ben. En ook al maakt Satan het je moeilijk. Ook al dreigt hij je te zullen verslinden. Het zal niet gelukken. De poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Waarom niet? Omdat de kerk een borg heeft. En omdat het zo waar is. Dat God trouw zijn woord houdt. Hij wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem gehoord. Hij houdt getrouw zijn woord. Daarom kunt u verder. Ook al is het moeilijk. Ook al valt alles u soms aan. Ook al zegt u het soms in alle eenvoud. O God, hoe moet het nu met mij? Er zijn tijden geweest dat ik kon zingen. Er zijn tijden geweest dat ik me verheugen mocht in de God mijns heils. Er zijn tijden geweest dat ik als een verloren zondaar de woorden gehoord heb. Ik ben uw heil alleen. Wat is nu zo anders? Zult u niet vergeten. God heeft van uw zorgen kennis genomen. Hij heeft uit de hemel gehoord. En hij zegt tegen zijn dienstknecht, ik zal zijn, heeft u gezonden. Ik zal zorgen voor de kerk in de verdrukking. En niets, geen vlam, geen Satan, geen wereld, geen zonde, zal haar kunnen scheiden van mijn liefde. Zelfs al die vlammen, al die beproevingen. Alles moet meewerken voor degenen die door mij geroepen zijn. Ten goede. Zelfs zonde, zelfs strijd. Die vlammen, ze zijn ten goede. En straks. Straks door de laatste strijd heen. Ook dan zal de Heere, die de ik zal zijn, die ik zijn zal is, de zijne nooit, nooit vergeten. Want hij heeft het beloofd, wanneer ge zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Wanneer ge zult gaan door het vuur, ik zal u niet verlaten. O, u kunt denken, vooral bij het ouder worden misschien. Als ik denk soms aan de dood, dan is het de vrees voor die diepe vallei van de schaduw van de dood. Dan is de vrees in mijn hart. Want hoe zal ik door die vallei gaan? Om het Bijbels te zeggen, hoe zal ik het maken in de verheffing van de Jordaan, wanneer ik door de doodsjordaan heen zal moeten? Ook kan ik ontkennen dat God begonnen is in mijn leven. Maar toch de dood. Ach weet u, soms is dat een strijd. In het leven van Gods kinderen. Soms is dat een strijd. Omdat het God is die de angel van de dood, de prikkel van de dood moet wegnemen. En eens was er iemand. Oude christin, die met die strijd, met die vraag worstelde. Niet dat God geen vreemde, een God een vreemde voor haar was. Ze kende heilige plekken in haar leven, waar God haar opgezocht had, getrokken had uit de wereld. Maar Heere, nu ben ik zo oud. En die dood, hoe zal ik door die donkere Jordaan heen moet. En hoe zal ik u kunnen ontmoeten? Want ik voel me zo onwaardig. totdat het sterfbed aanbrak. Een ziekbed, wat een sterfbed zou worden. En de Heere kwam over. Hij had haar vragen en haar geroep gehoord. En ze zei tegen de eerste die haar opzocht, kind, de Heere heeft mijn vrees weggenomen. En nu kan ik sterven. En nu mag ik sterven. En nu wil ik sterven. Er wordt op me gewacht. Er wordt op me gewacht met open armen. Waarom? Waarom geen vlammen? Waarom open armen? Omdat er een liefdehart is. Het hart van God. Het hart van Christus. Die zichzelf in de vlammen vernield heeft. Om zondaren met open armen. Om zijn kerk met open armen. Eenmaal te ontvangen, opdat ze eeuwig hem zal loven voor het grote werk wat hij gedaan heeft. Hij heeft ons gekocht. We hebben hem lang verwacht, maar nu zal hij ons zalig maken. En nu zullen we ons verblijden en verheugen in zijn zaligheid. Amen. Dankzegging in het gebed. Heere, gij zijt die uw woord altijd weer opnieuw tot een licht en tot een lamp doet zijn. In dit woord zijn we herinnerd aan onze diepe verlorenheid en aan onze diepe afhankelijkheid. We kunnen voor u niet bestaan. En we kunnen voor u niet verschijnen. En daarom wordt het voor uw kinderen vaak een wonder dat u nog geen einde met hen maakt. En dat u nog aan hen denkt, dat ze nog tot u mogen naderen door op te gaan naar uw huis. Dat ze nog tot u mogen naderen in het gebed. Heere, dat het ook voor ons een wonder mag zijn. En dat we dat wat in de brandende braambos aan ons wordt gepredikt, mogen verstaan. Uw heiligheid, Maar ook dat de brandende braambos die toch niet verteerd wordt, spreekt van het offer. Van het offer van hem die verteerd werd. Opdat zondaren ontkomen zouden, verzoend zouden worden. O tonen dat zijn hand nog is uitgebreid. En dat gij het wilt, dat zondaren tot u zouden komen. En wie tot u komt in waarheid, zal nooit door u worden uitgeworpen. Die is welkom. O God, leer ons tot u komen als verloren mensen in onszelf. Met niets dan verlorenheid en zonde en eigen gerechtigheid. Met niets wat u kan behagen. Opdat we volkomen zaligheid leren kennen. En een volkomen zaligmaker leren omhelzen. Wilt u met ons zijn, ook verder deze dag en deze week. Wilt u geven dat we dit woord mogen overdenken. En dat het door u toegepast en bevestigd mag worden in ons leven. Vergeef al het kwaad. En vergeef al het zondige. We bidden u dat uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotzang is Psalm 103 en daarvan het vierde vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen. En wat er verder volgt, dat is het vierde vers van Psalm 103. Gaat heen in vrede en draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig. De Heren verheffe het licht van zijn aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Amen.